De titel voor ons onderwerp van deze dag is ontleend aan Titus hoofdstuk 2, waar wij een samenvatting vinden van het christelijk leven, of anders gezegd, een samenvatting van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd of bedeling. Waar staat in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, want wij worden door genade onderwezen, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld of eeuw, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. Waarbij in deze verse gesproken wordt weliswaar over de tijd waarin wij leven en onze levensbeschouwing ook feitelijk, namelijk dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken, verzuimen, althans tot op zekere hoogte, tot zekere maat, en dat is ook het volgende woord. We zouden namelijk matig, beperkt wil dat zeggen, matig en rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Maar dan staat er geen punt. Er staat niet dat we zo zouden leven, punt, en dat daarna in de toekomst die zalige hoop nog een keer komt, whatever that may be. Wat het ook wezen mag, die zalige hoop. Zo van, we leven nu, hier en nu, en in de toekomst, als we het hier en nu niet meer volhouden, of iets dergelijks, dan is er altijd nog, wat hier genoemd wordt, de zalige hoop. Populair vertaald, wij leven hier en nu, we staan met twee benen in de tegenwoordige wereld, enzovoorts. En als het niet meer lukt om dit leven hier te beschermen, want we zijn allemaal pro-life, als het niet langer meer lukt om ons leven hier in deze wereld vast te houden, ondanks alles wat we eraan besteed hebben natuurlijk, hè, aan medicatie en wat allemaal bewezen mag om het leven hier zo lang mogelijk te rekken, dan moet je ook liggen creperen op waar toch je sterfbed wordt, zo lang mogelijk rekken, en als dat niet meer lukt, nou ja, dan gaan we naar de hemel. Maar dat staat er niet. Wat er wel staat, is dat er inderdaad die zalige hoop is, wat het ook wezen mag, maar dat we die zouden zijn verwachtende. Dat is een werkwoordvorm die wij in de omgangstaal helemaal niet meer kennen, helaas. Maar wat er staat dus, is dat het belangrijkste in ons leven nu, hier en nu, is dat wij verwachting hebben. En dus uitzien naar de toekomst. Niet als een alternatief voor het leven hier, maar als iets dat ons leven hier volstrekt bepaalt en inkleurt. Wij zijn verwachtende. Dat is een onbekende waarheid, toch? Begrijp je me goed? Het staat in onze Bijbel vele malen. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. En als u uw Bijbel niet leest, dat doet u wel, maar daar gaat het nou niet over. Maar stel dat u uw Bijbel niet leest, kunt u altijd nog onze christelijke liederenbundels nakijken. En dan zult u zien dat ongeveer de helft van alle geestelijke liederen, zo van de afgelopen 200-300 jaar, daarover spreekt. En dat is zo, omdat het essentieel is voor ons leven hier. Wij zijn verwachtingsvol. Of zoals onze broeder het er straks al even heeft aangehaald uit Romeinen 8. Wij zijn in hopen zalig geworden. De essentie van onze zaligheid nu, waaraan we deel hebben gekregen, is dat wij hoop hebben. En anders lees ik het ook nog even uit Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat wij die eertijds heidenen waren onder andere dan zonder hoop in de wereld. En nu zijn we met hoop in de wereld. Wij hebben niet maar zoals het soms wordt voorgesteld, een soort levensverzekering in de kluis liggen. Zo van, gaat het helemaal fout, dan doen we een beroep op de verzekering. Zo van, komen wij dan onverhoopt toch te overlijden, dan, nou ja, dan is ons paspoort getekend, zeg ik dan maar, hè. En dan kunnen we zo de hemel in. Dat is dan het een na beste, denk ik dan altijd, hè. Als we het hier niet meer redden. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is juist dat hoop, toekomstverwachting, een zekere hoop, dat wil zeggen de verwachting van dingen die God beloofd heeft, dat die verwachting bepalend is voor onze levens. En daarom wordt hier gesproken over een zalige hoop. Dat is inderdaad niet hetzelfde als dat langzamerhand de gemeente hier op aarde zal uitsterven. Ik weet nooit of ik lachen of huilen moet als ik zulke dingen tegenkom. Gemeente uitsterven, dan moeten we maar meteen ophouden met evangeliseren. Dan moeten we onze mond maar dicht houden, niet meer spreken over de Heer Jezus, anders sterft de gemeente nooit uit en komt er nooit een eind aan onze tegenwoordige bedeling. Maar de gemeente kan helemaal niet uitsterven, want de Heer heeft gezegd, de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. Heeft men het volgende opgevonden, dat is een andere gemeente. Hé, zo werken die dingen. Nou goed, we zullen het daar niet over hebben. Waar het om gaat is dat wij een zalige hoop hebben, maar waaruit bestaat die zalige hoop dan? Wel, er staat er gewoon achter. Wij verwachten de zalige hoop. En daarna staat er het woordje en. Ik beschouw dat als een dubbele punt. Maar het Grieks kent geen dubbele punten. Of ik beschouw het als namelijk. Dat heeft het Grieks ook niet. Die heeft gewoon en dat betekent namelijk in heel veel gevallen. En hier ook, wij verwachten de zalige hoop. Wat dan? Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Begrijp je me goed? Ik ga er nog even woord voor woord op in. Wij verwachten niet eens de heerlijkheid, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid, staat er. Het impliceert dat die heerlijkheid allang gerealiseerd is. Alleen, hij wordt nog niet gezien. Want verschijning wil zeggen dat iets dat er al is, in het schijnsel, dat wil zeggen in het licht gebracht wordt. Geopenbaard wordt mag ook, want dat is precies hetzelfde in de praktijk. Maar het betekent dat er sprake is van heerlijkheid nu al in onze dagen, ook terwijl wij nog in het vlees zijn, om maar eens een plechtige term te gebruiken. Maar die heerlijkheid zal in de toekomst pas geopenbaard worden. Dat is ook niks bijzonders, want je leest dat in vele plaatsen, maar ik neem altijd maar Hebreeën 2, omdat het er zo mooi staat. Daar staat dat aan de Heer Jezus Christus alle dingen zijn onderworpen, ontleend aan Genesis 1 zelfs en daarna aan Psalm 8, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, maar er staat er meteen bij, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er is een goede reden voor, de Heer wil niet dat we het zien. Hij verbergt dat nou eenmaal voor de wereld. Je kunt ook andersom zeggen, dan zeg ik het iets lelijker, hij gunt het de wereld ook niet. Het is immers die wereld, en het is dat vlees, en het is de oude mens die de opgewekte Christus afwees, die bovendien het woord Gods altijd afwees, het woord der profeten, en zeker in het algemeen ook de prediking van het evangelie. En dus heeft de Heer in overeenstemming met het profetisch woord zijn aangezicht voor de wereld verborgen. Ik zeg altijd, men lezen Deuteronomium 31 en 32, daar staat het een paar keer heel duidelijk en bij herhaling. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen, ganselijk verbergen staat er dan in de vertaling. Omdat ze mij in vergetenis gesteld hebben, zal ik ook hen vergeten enzovoorts. En dat is de situatie waarin wij leven. De paus had dus toch gelijk, een paar maanden terug. Het was kort voor kerst geloof ik dat hij dat zei. Toen hij zei dat God naar de wereld niet omziet. Hij had het alleen zelf bedacht. Het is een goede conclusie. Hij had het ook gewoon in de Bijbel kunnen lezen. Dan had hij dat veel eerder kunnen zeggen. Het zou wel waardevol geweest zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is inderdaad zo, dat is de situatie waarin wij leven. En dat betekent dat onze fysieke ogen ook niet in staat zijn om die heerlijkheid waar te nemen. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik hoef eigenlijk maar een bladzij om te slaan, want daar staat dat, hè. Hebreeën 2 vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Dus alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, doch nu zien wij nog niet. Wat is dus onze verwachting? Dat we dat nog een keer zien zullen. Doch nu zien wij nog niet. Dat impliceert een belofte. Wij zullen zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. En het volgende vers ligt er toe en zegt, maar wij zien, met een ander woord voor zien overigens. En het is ook een ander soort zien overigens. Wij zien niettemin, omdat wij hem kennen. Wij zien Jezus. Voor zover wij ons een beeld van hem vormen, zien wij hem als het goed is, omdat het een Bijbels beeld is. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij kennen een verheerlijkte Christus. Want de heerlijkheid van Christus is die heerlijkheid die hij ontvangen heeft toen hij uit de dood opstond, of zoals het in Hebreeën 1 vers 3 staat, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. Begrijp je me goed? Dit zijn feiten, ze hebben niks van doen met aan wie het geschreven wordt of wanneer het geschreven wordt. Het zijn gewoon historische feiten. De Heer heeft de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht en is sindsdien gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En het volgende schriftgedeelte zegt, dat is wat Psalm 8 en eigenlijk Genesis 1 al aankondigde met betrekking tot de Zoon des Mensen. Alle dingen zouden aan zijn voeten worden onderworpen. Dat kunnen wij weliswaar fysiek niet zien, niettemin zien wij hem met heerlijkheid en eer gekroond en dus gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, want dat is de samenhang van dit schriftgedeelte. Wij zien nu reeds, bij wijze van spreken, Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. U weet toch, zeggen ze heel snel Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, zo snel mogelijk. Christus. Hoe was het ook weer van het haringkie, augurkie en een stokkie? Rolmops, ja, yes, precies, ja. Zo is het dat. Er is gewoon een ander korter woord voor. Nou goed. Christus dus, wij zien Christus, dat is Jezus, maar dan met heerlijkheid en eer gekroond. Als de opgewekte en uitermate verhoogde gezeten aan de rechterhand Gods. En zijn heerlijkheid, zijn eer, zijn kroon is niet afhankelijk van de situatie op aarde, is ook niet afhankelijk van of al of niet Israël zich bekeert of iets dergelijks. Dat komt ook niet pas bij zijn wederkomst. Wat er in de toekomst zal gebeuren, is dat die heerlijkheid alsnog zal verschijnen. Maar wij hebben een heerlijke koning en hij is onze hulde zo waard, zingen we dan bij gelegenheid. En zo is het ook inderdaad. Maar wij zien hem nu al bij wijze van spreken met heerlijkheid en eer gekroond. En waar het op uitdraait in de toekomst, is dat die heerlijkheid ook verschijnen zal. Begrijp je me goed? Het is niet alleen de heerlijkheid van Christus die verschijnen zal. Er zit nog het een en ander aan vast. Maar voorlopig hebben we het hier dan maar over. Dit is wat wij verwachten voor de toekomst. Dit is wat gezegd wordt bovendien over de gelovigen sinds de opstanding van Christus. Ik heb het niet over Jood of Heiden. Ik heb het niet over enige bedeling of wat dan ook. Het heeft er geen bal mee te maken. De Heer Jezus Christus is opgestaan, is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is ook inderdaad gepredikt. Men lezen Handelingen. Men lezen het hele Nieuwe Testament. Alle brieven van vroeg tot laat, zal ik maar zeggen. Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. En de prediking is dat eenmaal deze verheerlijkte Christus ook openbaar zal worden. Maar dat ook als hij niet openbaar wordt, dan nog kan of zou een gelovige deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus. Men lezen Handelingen 2, de eerste toespraak onder het Nieuwe Verbond, sinds de opstanding van Christus, officieel, waarbij Petrus zegt dat de Heer Jezus de eerste is die deel heeft gekregen aan de vervulling van de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Hij zou zijn geest uitstorten op alle vlees, en het eerste vlees waarop die geest werd uitgestort was dat van de Heer Jezus. Die lag in het graf, maar het resultaat was dat hij meteen opstond. Dit zeg ik niet. Dat staat er gewoon zo aan. Ik citeer het niet nu, ik vertel het alleen, maar het staat letterlijk in het eind van de toespraak van Petrus. Dat is waar het over gaat, dat is de consequentie van het verhaal. Men had hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. God heeft namelijk hem die Heilige Geest gegeven, en ieder die in hem gelooft ontvangt vervolgens via hem of van hem ook de Heilige Geest. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Heb je nog meer soorten mensen? He? Heb je ze toch allemaal gehad? U komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Zie? En dat is wat er gepredikt wordt. Een verheerlijkte Christus. En als Petrus het daarna over verder spreekt, een paar dagen later heeft hij weer een spreekbeurt, zullen we maar zeggen. Dan zijn we in Handelingen hoofdstuk 3. Dan is het weliswaar wat ongelukkig vertaald, denk ik, in de Statenvertaling althans. Maar er is Petrus weer antwoord. Hij spreekt over precies dezelfde dingen, de opstanding van de Heer Jezus Christus namelijk. En daarmee de vervulling van het woord Gods. Vers 18. God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Maar goed, God heeft hem opgewekt, zei Petrus, dat was al in vers 15, dus vooruit maar. Vers 19 dan, betert u dan, namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en dan lees ik maar meteen een gecorrigeerde vertaling, betert u dan en bekeert u opdat, dat is het doel, opdat uw zonden mogen uitgewist worden en daarna opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Andere vertalingen hebben dat ook letterlijk zo. Want als men zich bekeert, zal de zonde uitgewist worden en zouden tijden der verkoeling, een term uit het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe Verbond, tijden der verkoeling, zouden komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal. Want het punt is dat hier in Handelingen 3 de apostel eigenlijk spreekt niet eens tot de individuele toehoorders, dat is wat hij deed in Handelingen 2, maar hij spreekt hier eigenlijk tot Israël als natie, tot Israël als volk, als één geheel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit dat het deze toespraak is naar aanleiding van de genezing van die kreupele man, die nou eenmaal een beeld is van Israël. En het blijkt ook uit het resultaat van deze toespraak, want prompt worden Petrus en Johannes opgepakt en voor het Sanhedrin gebracht, dat wil zeggen voor de Joodse regering. In ieder geval het hoogste Joodse gezagsorgaan dat er maar was. En ze moeten zich daar verantwoorden. Omdat ze hier deze boodschap prediken met het zicht op het Joodse volk als zodanig, tot wie zij zeggen. En tot die Petrus zegt, beter u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, dus ook een opdat, want als Israël zich bekeert, dan zal God zenden Jezus Christus, die u tevoren, ook in oude testamentische tijd al, die u tevoren gepredikt is. Jezus Christus namelijk, vers 21, welke de hemel moet ontvangen. Dat wil zeggen, de hemel moet Jezus Christus ontvangen. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Wat Petrus zegt is dat de bekering van het Joodse volk als gevolg zal hebben de uitwissing van de zonde van dat volk, het aanbreken van tijden der verkoeling en de verschijning van de Messias, van Jezus Christus. En in afwachting daarvan moet de hemel hem ontvangen. Laat tot u doordringen wat de man zegt. En laat ook tot u doordringen dat dit ook niks te maken heeft met aan wie hij het zegt, of over wie het gaat, of wat voor hoe laat het precies was toen hij het zei. Weet je veel. Het is gewoon een feit uit de heilsgeschiedenis als zodanig. Na zijn opstanding, zijn verheerlijking, zou de Heer verborgen worden. Zou hij zich verbergen, zou hij zijn aangezicht verbergen voor de wereld. Te beginnen bij Israël, logischerwijze. Want dat is nou eenmaal de volgorde. En er komt pas verandering in als Israël tot bekering komt. En zolang ontvangt de hemel aan. En wat verwachten wij dus voor de toekomst? Nou, niet eens zozeer de bekering van Israël, hoewel we dat verwachten voor de toekomst, maar de verschijning van de Heer. Uit de hemel. Om te verschijnen alsnog aan Israël en de volkeren. Die heb je toch, hè? Dat is niet zo moeilijk, dat is wat men zou verwachten. Nog steeds gewoon, waarvan men altijd zegt dat men in het Oude Testament dat verwachtte, de komst van de Messias. Precies. Maar dat is afhankelijk gesteld van de bekering van Israël als zodanig. Maar hoe moet ik het zeggen? De aanstelling van de Messias, de aanstelling van de Heere Jezus als de Messias, als de Koning der Koningen, de Heer der Heer, als de Zoon van God, de Zoon des Mensen, het zaad van Abraham, of hoe hij maar heten mag, ja, dat wacht niet op de bekering van Israël. Dat staat in Romeinen 3. Er staat, mag dan zo zijn dat aan Israël en dan wel het Joodse volk het woord Gods is toebetrouwd. En het mag dan zo zijn dat zij ontrouw, namelijk ongelovig waren. Maar dat wil toch niet zeggen dat God dan ineens ook ontrouw wordt en ongelovig. Hij doet gewoon wat hij gezegd heeft te zullen doen. Staat daar letterlijk, de eerste verse van Romeinen 3. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen, of anders zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Nee, we zijn waarachtig niet. En daarom hebben wij van doen in onze tegenwoordige tijd, precies zoals Petrus het hier zegt, met een situatie waarin Israël ongelovig is en waarbij dus de Messias Israëls, de Heer Jezus Christus, zich verbergt met zijn heerlijkheid enzovoorts. En dat brengt ons bij een merkwaardig misverstand. Want kijk, heel wat redeneringen lijken toch tamelijk logisch, terwijl ze in werkelijkheid gebaseerd zijn op misverstanden. Een van de misverstanden is, ik zeg altijd, hoe langer ik mijn Bijbel lees, hoe meer ik merk dat het een misverstand is. Een van de misverstanden is namelijk dat de discipelen in de dagen van handeling, ik heb het niet over de dagen van voor het lijden en de dood van de Heer Jezus, met opzet niet, dat is verwarrender wellicht, maar ik heb het over de tijd van handelingen, na de opstanding van Christus. Een van de misverstanden is dat de discipelen verwacht zouden hebben dat in hun generatie, dat wil zeggen tijdens dat zij leefden op aarde, de Heer weder zou komen. Ik kan dat toch niet vinden, mensen. Dat is een wijdverbreide gedachte in orthodoxe en vrijzinnige kring, overal links en rechts en onder en boven, zal ik maar zeggen. Daar worden die dingen geleerd en ik kan het in mijn Bijbeldomweg niet vinden. Nee, wat ik vind is dat zij de Messias verwachten, dat zij, laat het populair zeggen, dat zij de wederkomst van Christus verwachten. Natuurlijk verwachten ze die. Maar wat ik niet vind is dat ze die verwachten in hun dagen, in hun, tijdens hun leven. Zie? Nou ja, het enige wat ik kan vinden is niet eens een uitspraak van de twaalfen, want zij worden van dit soort dingen meestal beticht, maar ik kan een uitspraak vinden van de apostel Paulus, die zegt, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En dan zegt men, zie, hij geloofde kennelijk dat in zijn dagen, dan zeg ik, ja, maar we hadden het eerst over de apostelen nog. En bij de apostelen, de twaalfen bedoel ik, en bij de twaalfen kan ik zoiets al helemaal niet vinden. En bij Paulus trouwens ook niet, eerlijk gezegd, want in die uitdrukking, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, lees ik niet dat hij denkt dat hij zou levend overblijven tot de toekomst des Heren. Wat ik er wel uit lees, is dat in zijn gedachtegang eigenlijk de dood, het graf, domweg geen rol speelt. En zo hoort het ook. Maar dat betekent nog niet dat men tijdens het leven... Is Senja er ook, jongens? Zullen we toch... Nee? Oh. Oh, er heeft nog iemand zo'n ding. Nou goed. Maar ik hoef niet te concluderen dat die mensen dat bij hun leven verwachten. Want alles goed en wel. Wat is onze hoop? De wederkomst van Christus. Waarom? Omdat hij zo dichtbij is. Wat is dat voor een kromme redenering? En toch komt daar het misverstand uit. Het verraadt dat degenen die deze dingen serieus leren... alleen maar op de Heer rekenen voor dit leven. En als hij in dit leven niet wederkomt, terwijl wij hier nog zijn... nou ja, dan hoeven we dat dus ook niet te verwachten... Dat is blijkbaar de redenering. Ik kan het anders ook niet verklaren. Maar niettemin, het is niet de Bijbelse gedachte. Onze verwachting is niet de dood. Bovendien, als ik me nu systematisch wat schriftplaatsen door zou nemen, zou ik in schriftplaatsen lezen waar staat dat gelovigen überhaupt niet zouden sterven. Of als ze dan toch sterven, zullen ze nog de dood niet zien. Dat wil zeggen, in het leven van een gelovige speelt de dood eigenlijk geen enkele rol. He? Niet als zodanig. In ieder geval, voor zover er dan toch iets is als sterven of dood, heeft het een wel erg oppervlakkige betekenis gekregen, omdat de oorspronkelijke betekenis van de termen is dat men de dood, namelijk het dodenrijk, zou ingaan. En het mag dan zo zijn dat wij kunnen overlijden hier, maar het wil niet zeggen dat wij als gelovigen dan het dodenrijk binnengaan. Heet het dan toch sterven of niet? Heet het dan toch doodgaan of niet? Als doodgaan is de dood ingaan, dan is het de verkeerde term. Zie? Kijk, dat is onze verwachting niet. Dus iemand, ja, maar onze verwachting is de opname van de gemeente. En sommigen willen ons dat afnemen. Dan moet ik u eerlijk zeggen, zelfs dat is onze verwachting niet volgens de Bijbel. En dan zeggen anderen, kijk nou ooit ook eens van Abt Klein Hanenveld, die zegt ook dat onze verwachting niet is de opname van de gemeente. He? En zo krijg je de praatjes in de wereld. Maar de essentie van onze toekomstverwachting is gelegen in de openbaring, de verschijning dus, Titus 2 weer, is de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Aan ons... Maar eigenlijk ook en vooral met ons, want onze toekomstverwachting zou exact dezelfde zijn als die van de Heer Jezus.
Sure.
En ik lees u dat even uit Efeze hoofdstuk 1. Ik spring even wat heen en weer. Waar de apostel zegt vanaf vers 15... Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus Christus dat onder u is... en de liefde tot al de heiligen... en dat is hoe het christelijke leven eruit ziet, hè? Geloof in de Heer Jezus Christus en liefde tot alle heiligen. Dat wil zeggen, zijn geboden bewaren en de broeders liefhebben. En zo zei Johannes dat... En het leuke is dat het was Johannes, dus een van de 12, maar het is precies hetzelfde als Paulus in deze late brief. He? Maar goed, dat was terzijde. He? Ik kan het nooit nalaten u daarop te wijzen, op dat soort dingen. De verschil is er niet, het is gewoon één waarheid. En dan staat er, ik houd niet op voor u te danken, want dat is een reden tot dankbaarheid als het leven van de gelovigen er zo uitziet. Zo hoort het namelijk te zijn. Uw gedenkende in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, dat wil zeggen, de God van onze Heer Jezus Christus is degene die die heerlijkheid voortbrengt. En omdat hij in dit verband ook Vader heet, wil zeggen, hij geeft die heerlijkheid aan zijn Zoon. Daarom heet hij ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus bij gelegenheid. Maar hier, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, Die geven u de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want zo moet je hem lezen, kennis van hem. Zijn kennis, maar het is kennis van hem. Het is onze kennis van hem. Namelijk verlichte ogen uws harten, of verstand, maar het is gewoon de inwendige mens. Opdat, maar het is niet alleen intelligentie, het is hart en dus geloof. Dat is wat het is, hè. Verlichte ogen uws verstand of harten, opdat gij moogt weten, dat is kennelijk belangrijk, opdat gij moogt weten, niet opdat gij een eigen mening moogt hebben, waarvan een ander dan mag afwijken, en we geven vrijblijvend onze eigen meningen door, die vindt u waarschijnlijk interessant, hoe ik erover denk. Ik zeg altijd, hoe ik erover denk, hoef ik u niet te vertellen, dat is niet belangrijk voor u. Daarom doe ik het wel eens, zeg ik het er ook bij, bij gebrek aan tijd enzovoort. Hè? Maar in het algemeen, wat maakt het uit hoe u erover denkt of hoe ik erover denk? Hè? Wat u vindt of ik vind, men zegt, dat breng je naar de politie, hè? Naar de gevonden voorwerpen. Wat je vindt, broer. Ja, waar het over gaat, is wat het woord Gods erover zegt. En wat wij menen daarin te lezen. En dan kunnen we echt wel eens tot verschillende conclusies komen, maar het hangt rechtstreeks samen met ons vermogen om te lezen, of met onze bereidheid hangt het af om te geloven wat er staat. Of we ons eigenlijk wel willen laten onderwijzen. Maar goed, verlicht de ogen uws verstands, dus hadden, opdat gij moogt weten welke zij, of welke is, de hoop van zijn roeping. Nou, wat is de hoop van zijn roeping? Wat is zijn roeping? Nou ja, waartoe is de Heer Jezus geroepen? Uitverkoren, geroepen. Waartoe is Israël geroepen, uitverkoren, enzovoort. Hè? God roept tot een bepaalde positie. Wel, de Heer Jezus is geroepen om koning te zijn. Hij is geroepen tot zo'n stelling. Men leest Romeinen 8. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dan staat nog veel meer in dat vers. Maar goed, daar gaat het om. Hè? Maar we zouden die roeping van de Heer Jezus Christus leren kennen. Waarom? Wel eens een hele goede reden voor. Die staat dan in vers 3. Omdat wij gezegend zijn van Gods wegen met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Het punt is namelijk dat zijn lijden was ons lijden. Beter nog, zijn sterven was ons sterven. Zijn begrafenis was onze begrafenis. Zijn opstanding was onze opstanding. Dat is Romeinen 6 waar het achter elkaar staat. En hier in Efeze 2 in elk geval wordt het aangevuld met en zijn hemelvaart was onze hemelvaart. Nee, niet op hemelvaartsdag, maar op paasdag, hè? Zijn verhoging is onze verhoging. En zijn hemelsburgerschap is ons hemelsburgerschap. Namelijk, wij hebben deel aan zijn roeping. Wij zouden namelijk, en dat stond ook in hoofdstuk 1, met hem of in hem tot zonen worden gesteld. Staat in vers 5. Staat er wederom enigszins ongelukkig, maar vooruit. Wij zijn in Christus, of door Jezus Christus en in zichzelf, 1 vers 5, tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat is onze roeping. Geroepen tot zo'n stelling, geroepen tot de troon, daarmee geroepen tot koningschap en priesterschap. Maar waar het om gaat, is dat zijn roeping onze roeping is. En dat staat hier dus ook weer, of wordt hier weer aangehaald in Efeze 1 vers 18... opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En nog een keer, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Dat is heus twee keer hetzelfde, want zijn erfenis is zijn koninkrijk en zijn roeping is tot zijn koninkrijk uiteraard. En dus worden die bij herhaling gezegd. En als er staat, de hoop van zijn roeping, wil zeggen dat daar nog een deel toekomstverwachting aan is. Want het ene punt is, hij is reeds tot zoon gesteld. Hij is gesteld op de allerhoogste troon en gekroond met eer en heerlijkheid. Maar dat zien wij nog niet. Dus de hoop, de verwachting is dat het ooit nog verschijnen zal. En dat lazen we dus ook letterlijk zo in Titus 2. Dat is dus ook in de eerste plaats de toekomstverwachting, de hoop dus van de Heer Jezus zelf. Dat eenmaal in de toekomst, ik bedoel, het ziet er naar uit dat hij geen haast heeft. Waarom zou hij ook? Maar in overeenstemming met het plan Gods, zal hij in de toekomst alsnog zijn heerlijkheid openbaren. En daarnaast is het dus zo, dat waar wij deel zouden hebben aan zijn hoop, aan zijn roeping en aan zijn heerlijkheid, want wij zouden ook heerlijkheid ontvangen, zoals het zoveel plaatsen staat. Waar dat zo is, is onze toekomstverwachting, onze hoop, dus volstrekt dezelfde als die van de Heer Jezus Christus. Wij zijn nou eenmaal, las ik in een lied, wij zijn nou eenmaal met hem lotsgemeen. Toen heb ik het opgezocht in het woordenboek, daar stond het er niet in. Maar in de bundel stond het. Ik geloof dat het een zwart boekje was. Voorhoeven stond erop. Maar dat doet er nou niet toe, hè? We zijn voor eeuwig met hem lotsgemeen. Nou, in Johannes 1 staat hier ook, hè? Blijde dag, o zaal gestond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. En voor eeuwig ben ik met hem lotsgemeen. Waaruit u maar wel ziet dat men die waarheid toch algemeen gekend heeft. Wij zijn verbonden met de levende Christus. En onze toekomstverwachting, onze hoop is dezelfde als die van Christus. Namelijk niet de opname van de gemeente. Nou ja, dat verwachten wij voor de toekomst. Maar ja, wij verwachten voor de toekomst, ik zal het eens een keer lelijk zeggen, in de hoop dat het duidelijk wordt. Wij verwachten voor de toekomst ook de openbaring van de antichrist. Maar om dat nou onze hoop te noemen, en dan zegt u, ja, maar dat is wat anders dan de opname van de gemeente. Zeg, ik weet het, dat is wat anders. Ja, natuurlijk is dat, ja. Maar de overeenkomst is dat allebei in de Bijbel wordt aangekondigd dat het zal gebeuren. Wij geloven dus ook dat het zal gebeuren, zowel het positieve als het negatieve. Maar de vraag is wat onze zalige hoop is. En dat is niet de openbaring van de antichrist. En strikt genomen ook niet de opname van de gemeente als zodanig, in de smalle betekenis van de term. Nee. Nou goed, zullen we er even op doorgaan dan zo even snel? De opname van de gemeente houdt tegelijkertijd in, voor zover zoiets tegelijkertijd kan, maar houdt tegelijkertijd in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, een gelegenheid waarbij wij weg zullen dragen hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. Kortom, de bedoeling is dat wij daar loon zullen ontvangen bij dezelfde gelegenheid, meer of minder. Of nog meer, of nog minder. Maar in ieder geval, de bedoeling was een vol loon. Dat komt al wat dichter bij onze zalige hoop. Maar kijk, de Heer Jezus zelf heeft zijn loon reeds ontvangen. Dat is nog een ander statement. Ook het resultaat van zijn arbeid is daar al. Dat wij dat niet zien, is een ander verhaal. Maar dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen, dat is volstrekt Bijbels. Dat het in de inhoudt dat in de toekomst alsnog de een of andere oorlog zelfs hier op aarde gevoerd zal worden, dat is waar, maar niet opdat de Heer de overwinning zou halen, maar opdat zijn reeds behaalde overwinning alsnog zou blijken en gedemonstreerd worden. Want hij is de overwinnaar, die begrijp je toch, hè? En hij heeft zijn loon ontvangen, de Bijbel zegt het ook. Zijn toekomstverwachting is niet eens dat hij zijn loon ontvangt, maar zijn toekomstverwachting is dat hij met zijn loon geopenbaard zal worden. En dat dus zijn heerlijkheid, en dat is de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, 2 Korinthe 4, dat zijn heerlijkheid en dus de heerlijkheid Gods zal geopenbaard worden in heel de schepping. Opdat de schepping, dan wel de aarde, wat in de praktijk hetzelfde is, vol worden. Met de heerlijkheid Gods. En de tempel vervuld wordt met de zoom van zijn kleed, of hoe het me heten mag, dan wel het hele huis vervuld wordt met de geur van de nardis, noem nog eens wat. Zal ik het zo eens bedoel ik? Dat is de bedoeling. En dat is wat hij hoopt, want het is zijn toekomstverwachting. Het is bovendien ook aan hem beloofd. Niet, hij zal die heerlijkheid ontvangen. Hij heeft die heerlijkheid al. Die heerlijkheid zal alleen nog geopenbaard worden. Wat verwachten wij dan? Dat wij heerlijkheid ontvangen? Ja, dat verwachten wij, maar het is niet onze zalige hoop. Nou ja, het is hoop en wij vinden het zalig. Maar, hè? Maar het gaat erom wat de Bijbel er werkelijk onder verstaat. En als je dat niet ziet, dan krijg je onnoemelijk veel misverstanden rond allerlei schriftgedeelten. Wat wij verwachten is wat in één zin staat in Colossens 3. Nou ja, er staan een paar meer zinnen bij en die lees ik maar mee om te laten zien dat ik niet een tekst uit zijn verband ruk. Zo van leuk, ik heb een tekst gevonden die mijn stelling onderbouwt, want zo is het niet. Er staat in Colossens 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, leuk hè, dat verwachten we dus niet. Want dat is al gebeurd. En dat er nog een lichamelijke opstanding eventueel voor de toekomst is, ja, dat kan wel zijn, maar dat is de logische consequentie uit wat wij reeds ontvangen hebben. Net zoiets als wat ik er straks vertelde dus. Niet moet in de toekomst alsnog gebeuren. Het is al gebeurd en het zal in de toekomst gedemonstreerd worden. Zijn uitwerking hebben. Dat is ook eerlijk gezegd, maar nou ga ik wel erg snel. Het is ook eerlijk gezegd, als u mij vraagt, de enige reden waarom gelovigen überhaupt zouden opstaan ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ik bedoel, waarom hun lichamen uit het graf komen enzovoort. Iemand zei me, vroeg me een keer, je denkt toch niet dat God het nodig heeft? Die oude lichamen. Hè? En dat denk ik ook dat hij het niet nodig heeft. Maar dat is niet de goede vraag natuurlijk. De vraag is of je dat gebruiken wil. En het antwoord is ja, dat wil je gebruiken. Al was het maar ter demonstratie. Toch? En nog los daarvan gaat erom of de Bijbel leert of niet. Daar begint het mee. Hè? En als u mij vraagt, de Bijbel leert dat. Maar die... maar in beginsel hebben wij hier al deel aan. Dus daar heb je al zo'n misverstand. Zo van, er is in de toekomst opstanding, dus we zijn nu nog niet opgestaan. Er is in de toekomst nieuw leven, bedoeld is lichamelijk, maar dat zegt men er niet bij. En daarna zegt men, dus nu hebben we nog geen nieuw leven en dus overlijden wij in de hopen des eeuwigen levens. Hè? Want zo heet de term dan. Het is volstrekt onbijbels. Maar goed. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want wij zouden hem leren kennen, hem zoeken en niet ons. Weer zo'n misverstand. Velen denken, mensen gaan ervan uit dat alles in de wereld om hen draait. Dat hebben ze als kind van 1, 2, 3 jaar al geleerd. Hele huishouding, pa en moe. Alles dat draaide om het kind. Het kind hoefde maar te kikken en er stond de hele familie alweer klaar. En daarna heeft het kind het nooit meer afgeleerd. En dat treft denk ik een groot deel van de mensheid, dit misverstand. En als... Denk dat de hele samenleving om hen draait enzovoort. Hè? En als mensen in hun leven er een puinhoop van maken, dan krijgt iedereen om hen heen altijd de schuld. Want ze hadden geholpen moeten worden. De baby had geholpen moeten worden. Daarom blijven mensen lang baby's. Dan kunnen ze geholpen worden. En andere mensen dan maar de luiers verschonen, denk ik altijd. Nee, zuster, ik ben er nog eens een keer bijna bij verdronken. Toen ik luiers moest... Nou goed, laat ik het maar niet vertellen eigenlijk. Uitspoelen bij ons achter in de Oude Rijn. Ja. Maar goed, weer een ander verhaal. Maar wij zouden zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Sommigen denken dat het om ons draait en dat de Heer dat ook vindt. En dus wij hoeven maar te kikken en hij staat bij ons op de stoep. Of hij zet iets bij ons op de stoep. Iets wat we gevraagd hebben. Hè? Ja, dat is noodlottig misverstand hoor. Dat is die man met die mijter op en die staf. Hè? Ja, met die wortels. Of, hoe was het ook weer? Precies. De ruiter op het witte paard. Die bedoel ik uit. Maar... ja. Maar zo zit het niet. Het is andersom. Hij is degene die centraal staat. Want ik weet er nog steeds geen betere uitdrukking voor. Al wordt het bij ons langzamerhand een cliché. Maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. En de bedoeling is niet dat hij ons zoekt. De bedoeling is dat wij hem zoeken. Wij zoeken dus de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet als de verworpene, maar als degene zittend aan de rechterhand Gods. De uitdrukking staat er maar heel kort, maar het is natuurlijk toch te verwijzen naar Psalm 110 en Hebreeën 1 en wat er maar wezen mag. Al die schriftgedeelten. Christus aan de rechterhand Gods. Hem aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die zouden wij zoeken. En nog een keer, bedenkt de dingen die boven zijn, want zo zoeken we dat, hè. Maar onze gedachten richten we daarop. Nou, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, staat er uitdrukkelijk bij, hier op de aarde, is allemaal, gaat toch allemaal voorbij. De waan van de dag, de waan van elke dag, maar als je bij elkaar optelt, heb je nog steeds waan. Van gisteren, vandaag en vanmorgen, dat blijft gewoon zo. Ja, en journalisten zijn degene die dat dan moeten inventariseren en verwoorden. Ik heb altijd meelijden met die mensen. Maar goed, de krant is gelukkig erg brandbaar. He? He? Dat heb ik allemaal van Bos geleerd. Ja. Nou goed. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven... Ik heb altijd kortsluiting dan, met 2 Korinthe 5. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven, opdat degene die leven... Heb je de parallel? Opdat degene die leven, nadat ze gestorven zijn dus, niet meer zichzelf zouden leven, maar het leven van Christus zouden leven. Namelijk degene die voor hen is opgestaan, hè? Gestorven en opgestaan. Maar hier vind je precies dezelfde gedachtegang. Wij zijn gestorven, of gij zijt gestorven, en uw leven, voor zover gij leeft, en dat is dus opstandingsleven, uw leven is met Christus verborgen in God. Wij hebben een verborgen leven. En dan raak je weer een heet punt, een moeilijk punt. Want voor zover ik mij herinner, nou heb ik slecht geheugen, maar voor zover ik mij herinner, was er toch een groot deel van de prediking die ik in het verleden gehoord heb, toch erop gericht dat wij toch vooral moesten kunnen laten zien, niet alleen in woorden, maar ook laten zien in ons leven, dat wij christenen waren. Met andere woorden, wij moesten net doen alsof wij net de christenen waren. Maar anders konden anderen het niet zien. En dat is weer zo'n misverstand. Begrijp je me goed? Wij zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. Goede werken opdat de ongelovigen en goddelozen enzovoort aan onze wandel inderdaad zouden God verheerlijken enzovoort. Ja, in de toekomst zouden ze dat dan pas doen als ze het achteraf herkend hebben. Maar vooruit. Maar het is niet het eerste doel van ons leven. Integendeel, de essentie is juist dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat is heel vervelend voor al die christenen die zich hier op aarde graag zouden willen niet alleen openbaren, maar vooral ook manifesteren. Vooral die christenen die hier op aarde uit zijn op erkenning. Ik wilde niet meteen zeggen macht. Dat komt vast door de... Doordat we tegenwoordig zoveel verkiezingen hebben, weet je wel. Dan gaat het allemaal maar over politiek enzovoorts. Maar goed, maar gelovige christenen zijn daar altijd op uit en ook altijd op uit geweest. Maar het is volstrekt ten onrechte. Het is niet wat de Bijbel leert. Ons leven is met Christus verborgen in God. En voor zover wij van koninklijke komaf zijn, houdt het in dat we in de toekomst met Christus de wereld en zelfs de engelen zouden oordelen. Zelfs de Korintiërs, zelfs de eerste Korintiërs, zouden daar in betrokken zijn. Want daar staat het, 1 Korinthe 6 of daar in de buurt ergens. 1 Korinthe 5, wat het maar was. Maar dat is pas in de toekomst, dat is niet nu. En dan kun je wel proberen de Heer ervoor te interesseren om zich nu met de wereld en met de wereldpolitiek bezig te houden. Maar de Heer zegt, nee, ik niet en jullie ook niet. Want onze verwachting is niet dat het christendom langzamerhand op aarde zo groot en sterk wordt, dat daardoor langzamerhand in de loop van pak een beet misschien wel 1000 jaar, wat heel lang schijnt te zijn, dat in de loop van de tijd uiteindelijk het christendom hier op aarde gevestigd wordt en daarmee het koninkrijk van Christus. Toch is dat een gangbare opvatting. Zelfs onder zogenaamd evangelischen. Daarom kijk ik toch wel een beetje vreemd op. Ik wel tenminste. Toch een beetje vreemd op als dan iemand beweert dat langzamerhand de gemeente zal uitsterven. Want het leuke van zo'n uitspraak is dat het precies het tegenovergestelde is. 100% het tegenovergestelde van wat anderen in de Bijbel lezen. Vind ik toch wel leuk. Daarom kijk ik toch wel een beetje vreemd op. Ik wel tenminste, toch een beetje vreemd op als dan iemand beweert dat langzamerhand de gemeente zal uitsterven. Want het leuke van zo'n uitspraak is dat het precies het tegenovergestelde is, 100% het tegenovergestelde van wat anderen in de Bijbel lezen. Vind ik toch wel leuk. He? Waarmee je maar ziet, laat ik het eenvoudig houden, dat men niet lezen kan. En als u denkt dat is een belediging voor die mensen, moet ik u zeggen, nee dat is het niet, dat is het excuus wat ik hen aanreik. Maar te vrezen valt dat in werkelijkheid er heel wat anders achter steekt. Waarom men het niet ziet? Waarom niet? Omdat men niet geïnteresseerd is in het woord Gods of in de Heer zelf, maar in zichzelf. Om wat voor reden dan ook. Wij zullen het koninkrijk op aarde vestigen. En als men dat dan niet gelooft, kunnen ze altijd zeggen, maar wij weten het beter. En we zullen dus niet het koninkrijk op aarde vestigen, we sterven langzamerhand allemaal uit. En dan kan je daarmee de boer op. Deze zegt, in de kracht des Heren zullen wij enzovoorts en elke mogelijkheid aangrijpen, een crystal cathedral en weet je veel wat. Alle termen schieten we dan door het hoofd en noem maar op. Hè. Komt wel goed en positief denken, en anders nee, we gaan langzamerhand allemaal dood. Zal ik je wat vertellen, ik weet het veel beter, jullie zijn zover nog niet. Maar ik. Kwartje moet nog vallen, wordt dan gezegd. Ja, jullie broeders en zus, jullie zijn op de goede weg. Jullie zijn zover nog niet. Dat is hetzelfde als het verhaal van de New Age-beweging enzovoort. En de Maitreya-beweging. Waarin men beweert dat de Maitreya, die is al zover. En met ons mensen komt het vanzelf goed. We moeten gewoon vooral doorgaan. Ieder met onze eigen mooie religie enzovoort. En dan komt het vanzelf goed. En zo word je ook vanzelf al verzoenen dus. Universalist, ik noem het liever fatalisme. Maar vooruit, daar hebben we het nog wel eens over. Maar terug naar het schriftgedeelte. Hè? Dus actief. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Want gij zijt, net het peert van Omeloek zeg ik altijd. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus, het is ander leven. Met een ander burgerrecht en met een andere aard. Uw leven is met Christus verborgen in God. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik vind het wel leuk, want het betekent tegelijkertijd dat er ook niemand bij kan. Hè? Dat is ook een garantie voor onze zaligheid. Hoe dan ook. En wat je ook mogen zien. Mijn leven is met Christus verborgen. En dat is wel degelijk een schuilplaats. Is verborgen in God. En dan. Hoe gaat het dan verder? Nou, verder gaat het met de zalige hoop. Dus, komt daarna. Wij zoeken de dingen die boven zijn. En dan, hoe gaat het verder? Vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard worden. Die ons leven is. Niet zal zijn, maar is. Wanneer Christus, die nu ons leven is en met wie wij verborgen zijn in God, wanneer die Christus zal geopenbaard worden, aan wie? Ja, aan Israël en daarmee de volkeren dus, hè, in de toekomst, in zijn wederkomst. wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Let op, er staat niet, dan zal Christus ook aan u geopenbaard worden. En ook niet andersom, dan zult u aan Christus geopenbaard worden, maar u zult met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Aan wie dan? Dat is al gezegd. Aan wie wordt Christus openbaar in de toekomst? Aan Israël en de volkeren, namelijk in zijn wederkomst. En wanneer dat gebeurt, dan, en dan gaat het dus om tijd, hè, tijdstip, periode, dan zult ook gij, let op dat ook, hè, dan zult ook gij met hem, daar staat het dus twee keer, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Met andere woorden, wat is de toekomstverwachting of de hoop van de Heer Jezus Christus? Dat hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, in zijn wederkomst. Niet om heerlijkheid te ontvangen, maar om de heerlijkheid die hij heeft ontvangen alsnog te manifesteren. En ik zeg met opzet manifesteren, want er zit niet alleen in dat het zichtbaar wordt, maar ook dat men er van zal lusten. Consequenties van dragen. Die heerlijkheid zal actief geopenbaard worden in de wereld, met alle gevolgen van dien. En als het daarna staat, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan staat er niet, dan zult ook gij heerlijkheid ontvangen, want dat is niet zo. Maar dan zult gij verheerlijkt en wel met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is dus onze zalige hoop. Nou ja, zo moeilijk is het toch niet? Neem een andere route. Wij zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Wat is dus onze hoop? Dat van Gods wegen geroepen wordt naar heel de wereld. Deze is, maar dat is al geroepen eigenlijk, maar vooruit. Vervolg dan. Deze zijn mijn geliefde zonen, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat is wat wij verwachten. En waar we nu voor de wereld verborgen zijn, zullen we dus in de toekomst tot zonen gesteld worden en ook demonstratief, met alle consequenties van dien, want de wereld zal ervan lusten. Dat is onze zalige hoop dus. Onze wederkomst met Christus in heerlijkheid. En als je het zo begrijpt, uit de Bijbel, Dan begrijp je vervolgens ook dat het ook niet echt noodzakelijk is dat op talloze plaatsen zou geschreven worden over de opname van de gemeente. Waarom ook? En dan ga ik iets zeggen wat ik eigenlijk niet zeggen mag, maar goed. Ik ga even naast de lessenaar dan, hè. Mijn vader deed dat wel eens. Die hing die zo aan de zijkant zo langs. Die hoefde nog niet in de microfoon te praten. Maar goed. Al zou die opname van de gemeente nergens expliciet in de Bijbel staan, dan hadden we nog genoeg schriftplaatsen over waarin de opname van de gemeente geïmpliceerd wordt. Want ja, als we straks met de Heer in heerlijkheid geopenbaard worden, dat is vanuit de hemel, ja, dan zit het er dik in dat we voor die tijd hem tegemoet gaan in de lucht. En laat dat nou ook nog zwart op wit ergens nog zo staan ook. Dus ik bedoel, wat is het probleem eigenlijk met zo'n tekst? En denk erom dat er problemen over gemaakt worden en werden. En dan wil men het wegredeneren. En onder het motto, dan moet ik ook altijd lachen. Daarna begin ik te huilen, maar goed. Maar dan moet ik altijd lachen. De leer van de opname van de gemeente voor de grote verdrukking is pas een recente leer, want niemand had er ooit van gehoord voor 1840. Of was het 1830, maar in die buurt. Dan moet ik u zeggen, de leer van het ultradispensationalisme is een recente leer. Niemand had er ooit van gehoord voor 1900. Dat is dan toch 60 jaar later. Dus dan heb je al je recht verspeeld. Toch? En dan nog eens wat, want ik moet altijd lachen om dat soort dingen. Ik geloof het namelijk niet. Dit soort dingen geloof ik domweg niet. Want de kans is groot dat iemand ooit nog eens een keer zal roepen. Er is nog nooit iemand die gehoord heeft van 33 jaar tussen het einde van de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. Daar roept dan iemand in Australië, zal ik maar zeggen. Hè? En dan heeft hij toch ongelijk, want ik roep het al een jaar of 20, 30, ik weet niet hoe lang, dat doet er ook niet toe. Ik heb er alleen nooit een boek over geschreven. En voor zover het wel ergens zwart op wit staat, is maar een heel kleine aantallen onderling wat verspreid geworden. Binnen een kleine club enzovoorts. En daar weet de rest van de wereld niks van. En daar zit ik ook helemaal niet mee. Want ja, moet je. Maar ik kan altijd iemand zeggen: ja, daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Waarom? Omdat er nooit iemand een boek over geschreven heeft in het verleden. En dat boek is. En voor als het wel gebeurd is, dan is het boek niet bewaard geworden. Dus wij hebben voor het eerst gehoord over de opname van de gemeente in 1830, dan wel 1840. Men bedoelt gewoon via John Nelson Darby. Wat een dwaasheid, alsof dat niet eerder zou bekend zijn. Ik bedoel, wij kunnen dat alleen niet bewijzen. Maar wat maakt dat uit? Ik weet dat het daarvoor bekend was. Daar heb ik een hele goede reden voor. Want er zijn boeken waarin het staat en die zijn overgeleverd. En die zijn van voor 1830. Nou ja, de eerste Thessalonicense brief. De eerste Korinthe brief. Dat lijkt me eigenlijk ook wel genoeg. Meer hoef ik daar niet over te zeggen. Ik vind dat zulke dwaasheid. En bovendien, wat maakt het ons uit? Of iemand anders het voor ons alles eerder verteld heeft of niet. Toch? Ik vind het heel, niet alleen domme, maar ook hypocriete argumenten. Omdat mensen die zulke dingen zeggen zelf aanhangers zijn van leringen die ze ook net hebben uitgedacht vorige week. Of zo. Hè? Of ontdekt hebben in het schrijven van iemand die hen voorging enzovoort. Daar gaat het toch niet om. Het gaat erom of het in de Bijbel staat of niet. En wat de Bijbel zegt is dat onze toekomst is niet zozeer, zeker niet dat wij lichamelijk zullen overlijden. Dat speelt helemaal geen enkele rol. Ook niet, ik zeg het met grote nadruk, ook zelfs niet de opname van de gemeente. Maar onze openbaring daarna pas, met Christus in heerlijkheid. En als dat onze toekomstverwachting is, dan zit er logischerwijze aan vast dat we hem dus eerst tegemoet gaan. Maar het tegemoet gaan is niet onze toekomstverwachting of onze zalige hoop. Het doel is dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat is waarnaar wij zouden uitzien. En bij nader inzien, dat is precies de manier waarop de laat ik het anders zeggen. Binnen dat kader wordt de opname van de gemeente dan ook beschreven. Niet als doel op zich, maar als een noodzakelijke fase onderweg naar het werkelijke doel. En dat zou onze toekomstverwachting zijn. Dat het dat in de praktijk dikwijls niet is, dat laat zich raden. En ik neem het ook helemaal niemand kwalijk, never. Maar het is nou eenmaal zo dat sommige mensen onder ons, die hebben het nou eenmaal slecht. Naar de mens in dit leven hier, lichamelijk, fysiek, hoe heet zoiets, omstandigheden, wat het maar is. En sommigen zien geen uitweg uit die omstandigheden. Dat kan ziekte zijn, maar het kan ook sociale omstandigheden zijn, wat het maar is. Sommigen kunnen er niks aan doen, die zijn er, dat is zo. Anderen willen er niks aan doen. En misschien kunnen ze het ook wel niet, omdat ze daartoe om een of andere reden niet in staat zijn. Hoewel ze er wel verantwoordelijk voor zijn. Maar er gebeurt in ieder geval niks. En wat krijg je dan als alternatief? We hopen maar dat de Heer gauw komt. En zoals ze zegt, dat neem ik niemand kwalijk. Ik kan het ook heel goed begrijpen. En voor sommigen van u hoop ik dat ook heel specifiek dat dat zo is. En voor mij persoonlijk zeg ik altijd, dat laat ik nooit na, ik zeg het nu in de eerste samenkomst, maar meteen voor mij persoonlijk, ik heb niet zo'n haast, zuster, want ik ben nog niet zo oud als u. Het begint wel een beetje te kraken langzamerhand, maar ik heb niks te klagen. Dus vooruit maar weer. Voor mij mag het nog wel even duren, ik steek nog wel aardig in mijn vel, zal ik maar zeggen. En op een dag als vandaag denk ik, nou, het zou wel leuk zijn als het nu gebeurde, want dan hoef ik al die rommel hier niet meer in te pakken. En in ieder geval niet meer thuis uit te pakken, dat is nog erger. Zie, en dan, hè, dan zijn we toch in de sfeer, dan mag het me wel gebeuren. Maar goed. Maar dat is niet een goed alternatief. Als, dat is dus niet onze hoop, dat de Heer gauw komt om ons te verlossen uit onze ellende. Dat is niet wat de Bijbel leert. De prediking van het evangelie is namelijk dat de Heer ons nu verlost uit onze ellende. Fundamenteel, ja zeker wel. Zeker wel. En vervolgens belooft het evangelie, belooft de Heer ons loon en dus een kroon, een heerlijkheid, erfenis in de toekomst. En daarheen zijn wij onderweg en die hoop is bepalend voor ons leven van vandaag. Daar is die zalige hoop ook voor en daarom wordt het ons verteld. Niet dat komt straks pas, dat is nu bepalend voor onze levenswandel. Daarom zijn wij verwachtende. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het verwachten. Waarom doe je dit? Omdat ik verwacht. Omdat God beloften gedaan heeft. Dat is bepalend voor ons leven van vandaag. Begrijp je wel? Dat we namelijk van de Heer loon, heerlijkheid zouden ontvangen. En dat we ook als zodanig, als dienstknechten Gods en als priesters van het Nieuwe Verbond de erkenning zullen krijgen die daarbij hoort straks in de wederkomst van Christus. En dat is dus waarnaar we uitzien. Maar laat nou niemand zeggen, die apostel of die eerste christenen geloofden in de wederkomst van Christus, dus daar hadden ze een verwachting op gesteld, dus verwachten zij dat het in hun dagen zou plaatsvinden. Helemaal niet. Ze verwachten dat het zou plaatsvinden. En ze verwachten dat het bekroning zou brengen van hun leven en hun dienst aan de Heer hier op aarde. Zie? En wanneer dat komt, maakt me niks uit, het loopt niet weg. Huh? Dat komt toch, vroeg of laat. En bovendien, wij hebben alle tijd, want we hebben eeuwig leven. Alleen hier zitten we wel een tijd gebonden. En dat betekent dat we nu het woord gaan geven aan broeder Bas.